Goedemorgen iedereen. Ik had vandaag had ik eigenlijk iets anders ingepland, een ander thema dan ik vandaag wil behandelen. Maar een paar weken geleden, na een bijbelstudie in onze eigen huiskamer, over de zekerheid die de christen mag hebben in zijn geloof, heeft mijn vrouw mij aangemoedigd om mijn preek te veranderen. En vandaag te brengen wat ik ook toen gebracht heb naar die mensen. Er was gewoon een enorme positieve reactie op. En ik hoop dat misschien dat ook vanmorgen het geval zal zijn. Dat door middel van Gods woord dat u echt bemoedigd mag worden. Ik heb niet één tekst waar ik vandaag vanuit wil spreken. Ik heb gewoon diverse teksten die gewoon door de preek heen ingebracht zullen worden. Maar als u ergens uw Bijbel wilt openen, dan mag dat in 1 Johannes hoofdstuk 5, vers 13. 1 Johannes 5, vers 13. Veel christenen vandaag worstelen met twijfels over hun geloof. Ze zijn bang dat ze uiteindelijk niet naar de hemel, dat ze het niet naar de hemel zullen halen. Ze vragen zich af, ben ik wel echt gered? En dat gebrek aan zekerheid heeft een verlammend effect op hun dienstbaarheid en innerlijke rust en vrede. Ze komen tot stilstand in hun geestelijke groei en kunnen een zekere vorm van geestelijke depressie ondergaan. Dit is echter niet Gods wil. En hij spreekt ons hierover aan in zijn woord. De Bijbel geeft aan dat de christen zekerheid mag hebben. Zekerheid dat hij een echte christen is. En zekerheid dat hij, zijn redding niet zal verliezen. En het zijn deze twee waarheden die ik vanmorgen wil benadrukken. Als je naar Johannes, het evangelie van Johannes, kijkt. En je kijkt waarom Johannes dat boek geschreven heeft. Dan lees je in hoofdstuk 20 vers 31. Maar deze zijn beschreven opdat u gelooft dat Jezus de Christus is. Het doel van Johannes was dus dat mensen tot geloof kwamen. Maar aan het eind van zijn leven schreef hij ook een aantal brieven. En in 1 Johannes beschrijft hij in hoofdstuk 5 wat het doel van die brief is. Het is niet dat wij geloven, maar vers 13. Deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van de Zoon van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt. Wij kunnen dus als christenen een zekerheid hebben dat wij echt Gods kind zijn. Dat wij in de familie van God thuis behoren. En mijn doel vanmorgen is om echte wedergeboren christenen te bemoedigen en te bevestigen. Om zekerheid te geven en te versterken waar zekerheid ervaren mag worden. Maar mijn tweede doel is ook om mensen aan te spreken die terecht geen zekerheid hebben over hun positie voor God. Omdat ze nooit op Gods manier een relatie met hem gekregen hebben. En deze mensen wil ik duidelijkheid geven waar ze met God staan en hoe ze met hem vandaag nog een relatie kunnen aangaan. Dus ik wil twee dingen behandelen vanmorgen, twee vragen. En de eerste vraag is, kan een christen zijn redding verliezen? Kan een echte christen toch de hemel missen? En mijn antwoord dat ik daarop wil geven vanmorgen vanuit Gods woord is nee. Een christen kan zijn redding niet verliezen. Want er zijn namelijk drie personen die christen waarborgen. Die christen veiligstellen. En de eerste persoon is God de Vader. Wanneer we de Bijbel openen zien we dat Gods plan om de mens te redden niet iets was dat hij achteraf bedacht. Al voor de grondlegging van de aarde was de Vader bezig met mijn en uw redding. De Vader bracht toen een reeks gebeurtenissen in beweging die uiteindelijk in een hoogtepunt zullen komen in onze verheerlijking. Wanneer wij volmaakt in de hemel met hem zullen zijn. Je kunt het vergelijken met een ketting, met schakels. Romeinen 8 vers 29 geeft een overzicht van die schakels. Daar staat, want hen die hij van tevoren gekend heeft, heeft hij er ook van tevoren toebestemd om aan het beeld van zijn zoon gelijkvormig te zijn. En hen die hij van tevoren heeft toebestemd, die heeft hij ook geroepen. En hen die hij geroepen heeft, die heeft hij ook gerechtvaardigd. En hen die hij gerechtvaardigd heeft, die heeft hij ook verheerlijkt. We zien hier dat de Vader bepaalde mensen kent, die hij bestemt, die hij roept, die hij rechtvaardigt en die hij uiteindelijk verheerlijkt. En we kunnen hier een paar observaties doen. De eerste is dat alhoewel de verheerlijking pas plaatsvindt wanneer de christen sterft, staat het hier toch in de verleden tijd beschreven. Er staat, die heeft hij ook verheerlijkt, verleden tijd. De conclusie die we denk ik hieruit mogen trekken, is dat voor Paulus deze laatste schakel aan de ketting zo vast en zeker plaats zal vinden, dat hij erover kan spreken alsof het al gebeurd is. De tweede observatie die we kunnen maken hier is dat het aantal mensen dat de Vader van tevoren gekend heeft, is hetzelfde aantal dat hij bestemt, die hij roept, die hij rechtvaardigt en die hij zal verheerlijken. Er zit geen zwakke schakel in die ketting. Als eenmaal de tandwielen van Gods redding in beweging komen, dan is dat 100% effectief. En elke christen die God belofte aanvaard heeft voor die redding die hij aanbiedt in Jezus Christus, die zal de eeuwigheid met hem doorgaan. Judas hoofdstuk 1 vers 24 en 25 zegt, aan hem die bij machten is u voor struikelen te bewaren en u smetteloos te stellen voor zijn heerlijkheid. In grote vreugde, de alleenwijze God, onze zaligmaker, zij heerlijkheid en majesteit, kracht en macht, nu en in alle eeuwigheid. Amen. 1 Petrus 1 vers 5 zegt, u wordt immers door de kracht van God bewaakt door het geloof tot de zaligheid, die gereed ligt om geopenbaard te worden in de laatste tijd. Zelfs tegen de Korintiërs. Een gemeente die Paulus aanspreekt als vleeselijk, zegt hij, God zal u bevestigen tot het einde, zodat u onberispelijk zult zijn op de dag van onze Heer Jezus. Dat woord bevestigen is een begrip uit de handelswereld. Wanneer een verkoper iets verkocht, dan was het vaak het geval dat hij moest bevestigen dat de transactie echt had plaatsgevonden. Dat kon bijvoorbeeld door een contract of een document van garantie. De verkoper stond hiermee garant voor de transactie. Dat is precies wat God voor ons doet. Hij staat garant dat wij onberispelijk zullen zijn. Met andere woorden, dat wij vrij van enige aanklacht of beschuldiging voor hem zullen staan. Je kent misschien de legende van Martin Luther. Dat hij op een gegeven moment naar zijn gevoel de duivel in zijn kamer had, terwijl hij de Bijbel aan het vertalen was in Duits. De duivel klaagde hem aan en bracht Luther tot wanhoop. Waarop Luther zijn inkpot naar de duivel toegooide. Dat is waarschijnlijk geen echt verhaal, maar het geeft weer dat een christen zo tot wanhoop kan komen, omdat hij het gewicht van zijn eigen zonde op zich voelt. Terwijl hij weet dat hij zijn zonde beleden heeft. Dat die zonden vergeven zijn. Je worstelt met je zekerheid, met je positie voor God. Dan mag jij vandaag weten dat God garant staat voor zijn belofte. En dat er een dag zal komen wanneer jij vrij van enige aanklacht voor hem mag staan. Een van de bekendste worstelaars uit de oudheid is de Griek Milo van Croton. Hij was vijfmalig Olympisch kampioen worstelen. Er werd van hem verteld dat hij een granaatappel zo stevig kon vasthouden dat niemand zijn vingers kon openwrikken. Maar ook zonder de geringste deuk in die vrucht te maken. En zo is iedere christen in de hand van God. Er zal niemand zijn die jou uit zijn hand kan rukken. Maar hij houdt jou vast met zo'n mildheid, dat hij, zoals in Jesaja 42 vers 3 staat, dat een geknakt riet hij nooit zal breken. En een kwijnend vlammetje nooit zal doven. Misschien bent u hier vanmorgen een geknakt riet of een kwijnend vlammetje. Weet dan dat u in Gods hand bent. in de hand van de Vader. Maar niet alleen de Vader waarborgt onze redding. Want de Zoon doet dat ook. Zijn Zoon Jezus Christus staat garant voor de redding van de christen. Hij doet dit als priester. Een priester is een tussenpersoon tussen God en de mens, die de mens voor Gods aangezicht vertegenwoordigt. In het Oude Testament had het volk Israël een stelsel van priesters die in de tempel werkten. Er was ook één hoge priester die één keer per jaar het heilige der heiligen binnen mocht. De binnenste kamer van de tempel waar de ark van het verbond stond. Het was een grote houten doos overdekt met goud waar twee gouden engelen bovenop de deksel stonden. En dat deksel dat werd het verzoeningsdeksel genoemd. Of de verzoeningsplaat. En één keer per jaar mocht die hoge priester daar binnenkomen. Met het bloed van een offer dat hij sprenkelde op dat deksel. En dan bad hij tot God en vroeg vergeving voor de zonde van het volk. Want het volk had Gods wetten overtreden. Ze stonden schuldig voor God. En zo op die manier bracht die hoge priester verzoening tussen het volk en God. Nou, het Nieuwe Testament verklaart dat het offeren van beesten natuurlijk nooit verzoening tussen God en de mens kon brengen. Het Oud-Testamentische systeem was dan ook alleen maar een beeld, een voorschaduwing van wat God zelf in zijn Zoon zou voltooien. De Bijbel vertelt ons dat wij net als het volk Israël schuldig zijn tegenover God, omdat wij zijn wetten overtreden hebben. Geen van ons kan zeggen dat wij een perfect leven voor God geleefd hebben. En als gevolg is er een breuk tussen God en de mens en verdienen wij straf. Volgens de Bijbel is die straf de dood. Maar omdat God ons zo lief had, zond hij zijn Zoon naar de aarde om mens te worden. Voor ons het perfecte leven te leiden, dat wij niet geleefd hebben. En voor ons de doodstraf op zich te nemen die wij verdienden. Zo verscheen Jezus als priester voor Gods aangezicht. Met het offer van zijn eigen bloed als een verzoening. Hij deed dat één keer voor elke mens toen hij aan het kruis stierf. Voor jou en voor mij. En met zijn plaatsvervangend sterven maakte hij het herstel van de relatie tussen ons en God mogelijk. En God biedt ons nu deze verzoening aan. De enige voorwaarde is dat wij gewillig zijn het oude leven de rug toe te keren. En ons volledig vertrouwen in Jezus te stellen voor de verzoening en aanvaarding die wij nodig hebben. Maar dat was maar het eerste gedeelte. Want die priester die deed meer dan alleen dat bloed sprinkelen. Die priester die bad. En dat doet Jezus Christus nu voor ons. Hebreeën 7 vers 24 en 25 vertellen: Hij, Jezus, omdat hij blijft tot in eeuwigheid, heeft een priesterschap dat niet op anderen overgaat, zoals in het Oude Testament het geval was. Daarom kan hij ook volkomen zalig maken wie door hem tot God gaan. Omdat hij altijd leeft om voor ons te pleiten. Romeinen 8 vers 34 zegt: Wie is het die verdoemt? Christus is het die gestorven is. Ja, wat meer is, die ook opgewekt is. Die ook aan de rechterhand van God is. Die ook voor ons pleit. Jezus is dus aan de rechterhand van God, waar hij voor eeuwig voor iedere christen pleit. Bij elke aanklacht van zonde tegen de christen pleiten de wonden van Jezus in zijn handen en in zijn voeten voor de afwijzing van die aanklacht. Omdat Jezus ook voor die zonde gestorven is. En die wonden, kun je in Openbaring lezen, zullen voor eeuwig zichtbaar zijn in Jezus' lichaam. We zien zo'n mooi voorbeeld van dit pleiten van Jezus in het evangelie van Lucas. Waar Jezus zijn dood voorspelt en Petrus die staat op en zegt: Heer, u zult nooit doodgaan. En de Heer keert zich naar Petrus en zegt: Petrus, voordat de haan kraait, zul jij mij drie keer verloochenen. En dan zegt hij dit. In Lucas 22. Simon, Simon, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt. En u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Het was Jezus' gebed voor Petrus. Het was om dat gebed dat Petrus zijn geloof niet kwijtraakte. Hij zou vallen, hij zou struikelen, hij zou heel diep vallen. Maar Gods zoon pleitte voor deze man. En hij kwam terug. Als jij een authentiek kind van God bent, mag jij ook zeker zijn dat Jezus vandaag, elk moment, voor jou bidt, voor jou pleit. Hij laat zijn wonden zien en zegt, ook voor die zonde ben ik gestorven. Maar naast de Vader en de Zoon is er nog een persoon die ons veilig stelt. Je hebt het al geraden. Het is de Heilige Geest. In Efeziërs hoofdstuk 1, vers 13 en 14 lezen we, in hem bent u ook, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte, die het onderpand is van onze erfenis, tot de verlossing die ons ten deel viel. Je ziet het eigenlijk hetzelfde in 2 Korinthe hoofdstuk 1, vers 21 en 22. En hij die ons met u bevestigt in Christus en ons gezalfd heeft, is God, die ons ook verzegeld heeft en het onderpand van de geest in onze harten gegeven heeft. We zien dus twee functies van de Heilige Geest hier. Ten eerste het verzegelen van de christen. In deze teksten wordt de christen beschreven als verzegeld met de geest. Dat komt ook uit de eerste eeuw. Iemand die een document of pakje naar een ander stuurde, kon dat verzegelen door zijn zegelring in warme zegelwas te duwen op dat document. Dat was eigenlijk dat had drie functies. Ten eerste gaf dat aan van wie dat document was. Eigenschap. Ten tweede kon men zien dat het document authentiek was, want er was maar één zegelring van die persoon. En zo kon je zien, ja, dit is echt geschreven door de persoon die beweert dat hij dit geschreven heeft. En ten derde gaf het alleen de geadresseerde het gezag om de zegel te verbreken. Het gaf dus een zekere vorm van veiligheid tegen onbevoegden. En als christen zijn wij als het ware een pakketje dat verzonden wordt met als eindbestemming de hemel. En wanneer wij Christus aanvaarden als onze heiland, dan worden wij verzegeld met de Heilige Geest die in ons woont. En daarmee geeft God aan dat wij zijn eigendom zijn. Wij behoren hem toe. Wij zijn met een prijs gekocht. We zijn uit de macht van de duisternis gered en overgebracht naar het rijk van Gods geliefde Zoon. En net zoals een cowboy zijn kalveren brandmerkt, zo verzegelt God met een permanente zegel alle die van hem zijn. We kunnen ook vaststellen dat mensen die de geest hebben ook echt authentieke nieuwe schepselen zijn. Romeinen 8 vers 9 zegt, als iemand de geest van Christus niet heeft, die is niet van hem. En ten derde worden wij beveiligd tegen onbevoegden, zodat Paulus in Romeinen 8 kan zeggen dat nog dood, nog leven, nog engelen, nog overheden, nog krachten, nog tegenwoordige, nog toekomstige dingen, nog hoogte, nog diepte, nog enig ander schepsel ons zal kunnen scheiden van de liefde van God in Christus Jezus, onze Heer. Wij worden verzegeld. En we worden veilig door deze slechte wereld verzonden met als eindbestemming dat wij voor Gods aangezicht mogen staan. Maar hij is ook het onderpand. Hij is niet alleen de zegel, maar het onderpand of de borg. Wanneer iemand een huis koopt en daarvoor geld leent, wordt dat huis als onderpand gebruikt. Het blijft dus in het bezit van de bank tot de belofte om die lening terug te betalen vervuld is. En juist zo maakt God een belofte dat christenen volledig gered zullen worden. Alhoewel christenen die redding tot een bepaald niveau in dit leven kunnen ervaren, komt de volheid van die redding niet tot we in de hemel volmaakt zijn. Om ons te verzekeren dat hij die belofte volledig waar gaat maken, schenkt hij ons die geest als onderpand in ons hart. Nu zeg je misschien, nou dat klinkt wel heel aardig, dat God de Vader, God de Zoon en God de Heilige Geest allemaal de christen veilig stellen, zodat hij zijn redding niet kan verliezen. Maar ik kijk om me heen en ik zie mensen die vroeger christenen waren en die nu voor geen geld meer de kerk inkomen. Ze zijn agnost of misschien zelfs atheïst. Hoe verklaar je dat dan? Blijkbaar zijn zij hun redding verloren. Om antwoord te geven op dit bezwaar wil ik naar drie passages in de Bijbel kijken. De eerste is de gelijkenis van de zaaier. Jezus vertelt daar het verhaal van een zaaier dat gaat, dat het veld in gaat, de akker op gaat en daar zaad strooit. En niet al het zaad ontkiemt. Want een gedeelte van dat zaad valt bijvoorbeeld op de verharde weg, waar de vogeltjes komen en die dat opeten. Een gedeelte valt op steenachtige grond, waar het geen wortel kan schieten. En dus ook niet vrucht draagt. En een gedeelte valt in het onkruid, waar het verstikt wordt. En ook niet opkomt. En hij verklaart daarmee waarom sommige mensen niet reageren op de boodschap van het evangelie. En hij legt uit dat de verschillende soorten grond verschillende soorten mensen zijn. Nou wil ik even focussen op de steenachtige grond. Want hij zegt, dat zijn mensen die de christelijke boodschap met vreugde ontvangen, maar zodra ze onder druk komen te staan, vallen ze weg. Er is dus wel een reactie op de boodschap, maar wanneer ze onder druk komen te staan, wordt duidelijk dat hun geloof niet authentiek was. Het had geen wortel dat nodig is om vrucht te dragen. Maar in tegenstelling lezen we in 1 Petrus 1, vers 6 en 7. U wordt nu, Petrus schrijft hier naar christenen die onder grote druk staan, en hij zegt, u wordt nu voor een korte tijd, als het nodig is, bedroefd door allerlei verzoekingen, opdat de beproeving van uw geloof, die van groter waarde is dan die van goud, dat vergaat en door het vuur beproefd wordt, mag blijken te zijn tot lof en eer en heerlijkheid bij de openbaring van Jezus Christus. Hij zegt, wanneer wij onder druk staan als christenen, dan wordt de echtheid, de authenticiteit van ons geloof beproefd. In die tijd was het veel gemakkelijker om geld te vervalsen. Je kon bijvoorbeeld een goedkoop metaal nemen en daar gewoon een heel dun laagje goud overheen met een heel dun laagje goud bedekken. En dan had je dus een gouden munt. Nou, hoe kon je erachter komen of zo'n munt echt authentiek was? Nou, dan moest je hem smelten door middel van enorme hitte. En Petrus zegt, dit is precies wat er gebeurt in het leven van de christen. Wij komen terecht in de hitte van beproeving. En daar wordt aangetoond wat voor soort grond wij zijn. Of wij die steenachtige grond zijn, of wij authentieke gelovigen zijn. Johannes schrijft de brief van 1 Johannes naar een groep gelovigen die verwacht waren. Omdat er een gedeelte van die groep weggegaan was en een andere leer had aangenomen. En ze waren perplexed en ze vroegen zich af, hoe kan dit nou? Hoe kan het nou zijn dat deze mensen weggegaan zijn? En Johannes Schrijf deze brief om hen te bemoedigen en aan te tonen: jullie hebben het ware evangelie. Jullie zijn echte kinderen van God. Jullie mogen zekerheid hebben dat jullie de waarheid hebben. Maar over die andere mensen schrijft hij in 1 Johannes 2, vers 19. En ik lees hier uit de Nieuwe Bijbelvertaling. Zij zijn uit ons midden voortgekomen, maar zij hoorden niet bij ons. Want als ze werkelijk bij ons hadden gehoord, zouden ze bij ons gebleven zijn. Maar het moest aan het licht komen dat niemand van hen bij ons hoorde. Zijn conclusie is dat zij hun redding niet verloren hadden, omdat zij nooit gered waren. Het feit dat zij de waarheid van Gods woord hadden verlaten, is het bewijs dat zij het nooit tot hun eigen heil geloofd hadden. Ze stemden in, met de leer misschien, maar stelden niet hun volle vertrouwen in de Heer van die leer. Dus er zijn drie personen die jou als christen veiligstellen. God de Vader, God de Zoon en God de Geest. Maar de vraag of ik mijn redding kan verliezen is niet de enige vraag die mensen, die christenen, van hun zekerheid ontneemt. Er is nog een vraag. En misschien is deze vraag, speelt die eigenlijk nog meer dan die eerste vraag. En dat is, ben ik überhaupt wel een christen? Ben ik een echt kind van God? Ja, ik weet dat zodra ik het heb, dat ik het niet kan verliezen, maar ik weet niet of ik het heb. Ik weet niet of ik een echt kind van God ben. Ik heb geen zekerheid. En daarom wil ik vanmorgen drie bronnen van zekerheid aanbieden voor mensen die met deze vraag worstelen. De eerste impuls die mensen hebben wanneer ze deze vraag proberen te beantwoorden is, ze gaan naar binnen kijken. Heb ik wel genoeg geloof? Heb ik het wel allemaal goed gezegd en goed gedaan toen ik bad en de Heer Jezus als mijn heiland aannam? Zo'n persoon wil ik vandaag aanmoedigen om niet naar binnen te kijken, ook niet terug te kijken, maar omhoog te kijken. De waarde van je geloof ligt namelijk in het doelwit van je geloof, niet in de hoeveelheid die jij hebt. Charles Blondin was een koordanser en acrobaat van de 19e eeuw. In een van zijn meest bekende stunts spande hij een 335 meter lang touw over de Niagara watervallen. En liep hij over dat touw een aantal keren heen en weer. Hij deed dat onder andere geblinddoekt, op stelten en ook één keer met zijn manager op zijn rug. Die manager, zou je kunnen zeggen, had ongelooflijk geloof. Maar het was niet zijn geloof dat hem veilig naar de overkant bracht. Hij kon klein of groot geloof hebben. Maar de veiligheid, de waarde van dat geloof dat hij had, lag in de betrouwbaarheid van Charles Blondin. En zo ook is Gods wil voor iedere christen dat hij God met zekerheid kan benaderen, maar dan moet je niet naar binnen kijken en kijken hoeveel geloof jij hebt. Maar je moet kijken hoe betrouwbaar is mijn God wanneer hij een belofte maakt dat hij mij zal redden. De waarde van jouw geloof ligt niet in jezelf, de waarde van jouw geloof ligt in hoe betrouwbaar God is. De predikant Charles Spurgeon zei eens dat hij net als een aap met een touw een rivier overslingert, dat hij zelf aan elke belofte van God de hel over zou durven slingeren. Nou, dat klinkt sterk gelovig, hè? Die man is rotsvast. Maar dat is wat iedere christen doet. Iedere christen neemt God op zijn woord en slingert daar als het ware de hel mee over. En dan gaat het niet over hoeveel, hoe sterk gelovig wij zijn, maar hoe sterk dat touw is. Om mij veilig aan die overkant te krijgen. Dus ten eerste zou ik willen zeggen, zoek je zekerheid niet in jezelf, zoek het in de betrouwbaarheid van onze God. Ten tweede moedigt de Bijbel ons aan om die zekerheid te zoeken in de interne getuigenis van de Geest. Romeinen 8, vers 16 zegt, de Geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen van God zijn. Stel, een man komt thuis na zijn eerste dag werken in de mijn. Hij is helemaal zwart, hij is vies en hij is enigszins onherkenbaar geworden. Hij loopt de deur binnen en daar staat zijn 2-jarig dochtertje in de gang. En hij roept haar en spreidt zijn armen uit, maar dat meisje dat blijft aarzelend staan. Aan de ene kant is er iets van herkenning. Ja, dit is mijn papa. Aan de andere kant weet ze het misschien nog niet. En dan komt mama. En mama gaat op haar knieën naast dat meisje staan. En zegt, ja, daar is papa. Dat is papa. Dat is je papa. En overtuigt dat meisje, ja, ik hoor bij deze man. Dit is mijn papa. En zo ook in onze harten mogen wij ervaren dat de Heilige Geest dat getuigenis geeft en zegt, ja, dit is jouw papa, dit is jouw Abba. Jij bent een kind van God. En dat zijn momenten in je leven waar je gewoon de ramen open kan gooien en gewoon halleluja kunt schreeuwen. Want je weet in je hart, ja, ja, ik ben een echt kind van God. En dat is iets wat de Geest in mijn hart doet. En je mag zijn troon benaderen. Je mag zijn liefde ervaren en je hart loopt over en vreugde. En zekerheid vullen je hart. Dat is de zekerheid die God jou wil schenken. En zolang je die zekerheid niet in je eigen hart hebt, zul je gestunt worden in je groei. Zul je verlamd worden in je dienstbaarheid. Misschien wil God vandaag dat jij deze stap neemt en echt die zekerheid vindt om die banden los te breken en die vreugde te ervaren. Dus je vindt zekerheid ten eerste in de betrouwbaarheid van God. Je vindt zekerheid ten tweede in de interne getuigenis van de Geest. En dan als laatste, je kunt zekerheid vinden in de bewijzen van geestelijk leven. Omdat wij in Christus een nieuwe schepping zijn, zoals ons jaarthema dit jaar ons vertelt, zal dit ook te zien zijn in ons leven. Meer en meer gaan wij op de Heer Jezus lijken, omdat de Geest ons stapje voor stapje verandert. Van dag tot dag zien we misschien niet veel verandering. Maar op langere termijn kunnen we terugkijken en zien dat de Geest ons overwinning geeft over de zonde van het oude leven. Dat we groeien in liefde en heiligheid. Als je bijvoorbeeld een geestelijk dagboek bijhoudt, dan kan je terugbladeren en tot je verbazing lezen hoe je toentertijd met een bepaalde zonde worstelde. Waarover je nu de overwinning hebt. En dat geeft enorme zekerheid. En dat is geweldig. Er was eens een oudere man. Die kwam naar de bekende Amerikaanse bijbelleraar Harry Ironside toe. Vertelde hem dat hij geen zekerheid had in zijn geloof. Maar hij wilde een definitief antwoord op zijn twijfels. Ironside vroeg of een visioen van een engel voldoende zou zijn. Ja, zegt de man, dat zou inderdaad voldoende zijn. En toen zei Ironside, en als je nou op je sterfbed ligt en de Satan komt naar je toe en zegt, ik was die engel en ik heb je bedrogen, wat zou je dan zeggen? En de man was sprakeloos. Toen ging Ironside door en hij sloeg zijn Bijbel open naar 1 Johannes 5 vers 13, die we al gelezen hebben. En hij zegt, deze dingen heb ik geschreven aan u die gelooft in de naam van God, opdat u weet dat u het eeuwige leven hebt en opdat u gelooft in de naam van de Zoon van God. Hij vroeg, is dit woord niet voldoende voor u? En die vraag wil ik u ook vanmorgen stellen. Voor uw zekerheid. Is dit woord voldoende? Ik wil sluiten met de tekst van een lied dat geschreven was door Charles Wesley. Leefde in Engeland in de 18e eeuw. Zijn broer was meer bekend, John Wesley. Bekend evangelist. Maar Charles was zeg maar de liedjesschrijver. En hij schreef een enorm mooi lied waarin hij eigenlijk zijn eigen ziel aanspreekt. En ik wil het even voorlezen. Hij zegt, sta op, mijn ziel, sta op. Schud al je angsten af. Het offer van Gods Zoon vervult mijn volle straf. Mijn naam is met een stalen stift. Mijn naam is met een stalen stift voor eeuwig in zijn hand gegrift. Hij leeft voor eeuwig door en spreekt mij eeuwig voor. Zijn kostbaar bloed herstelt wat Adam mij verloor. Zijn bloed vergoten voor mijn kwaad. Zijn bloed vergoten voor mijn kwaad besprenkelt de verzoeningsplaat. Al zijn verwondingen door kruis dood aangebracht, bewijzen dat voor mij het vonnis is volbracht. Vergeef hem is hun vaste pleit. Vergeef haar is hun vaste pleit. En schenk die zondaar zaligheid. De Vader hoort die stem, hoort die roep van zijn verheven troon. Hij wendt zich nooit meer af van zijn geliefde Zoon. De Geest van God verzekert mij. De Geest van God verzekert mij. Door Jezus' bloed ben ik nu vrij. Ik ben met God verzoend. Genade spreekt mij aan. Ik word als kind erkend. Mijn angst en zorg vergaan. Met zekerheid kom ik nabij. Met zekerheid kom ik nabij. En spreek mijn God als Abba. Heere God, we danken u vanmorgen voor uw woord en voor de zekerheid die u ons aanbiedt. Heere God, u wil niet dat wij in onzekerheid verlamd zijn in christelijke groei, in christelijke dienstbaarheid. Heere God, u wilt niet dat wij vreugdeloos worstelen. U wil ons vervullen. U wil dat wij in uw aanwezigheid blijven en leven. Heere God, schenk ons die zekerheid in onze harten. Waar dat terecht is. En Heer, als wij terecht niet zekerheid hebben, als wij terecht geen zekerheid voor u hebben, Heer, dan wil ik u vragen dat u door uw geest in harten werkt en mensen tot u zelf brengt. Tot eer en heerlijkheid van uw naam. En we bidden het in de naam van onze Heer Jezus. Amen.